Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op maandag 30 november broeder Jacobus Honkoop is overleden in de leeftijd van 95 jaar. De rouwdienst en begrafenis hebben afgelopen vrijdag in besloten kring plaatsgevonden. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 89, de versen 19 en 7, in die volgorde. Hier in de kerk doen we dat zo mogelijk staande. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Maar hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 19 en 7 van Psalm 89. gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit het boek Numeri, hoofdstuk 20, de versen 1 tot 13 en 22 tot 29. Numeri 20, de versen 1 tot 13 en 22 tot 29. Stellen we ons vooraf onder de tucht van de Heilige Wet, waarna wij zingen Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er volgt in het tiende vers van Psalm 147, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Deze nummer 20 van 1 tot 13 en daarna van 22 tot het einde. Als de kinderen Israëls de ganse vergadering in de woestijnzin gekomen waren in de eerste maand, zo bleef het volk de Kades. En Miriam stierf al daar, en zij werd al daar begraven. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes en zij spraken, zeggende: Och, of wij de geest gegeven hadden, toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats des zaads, noch der vijgen, noch der wijnstokken, noch der granaatappelen, ook is er geen water om te drinken. Toen ging Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst, en zij vielen op hun aangezichten, en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem dien staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen. Zo zal zij haar water geven. Alzo zult gij voor hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en hun beesten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen, hoor toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op, en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij geheiligde voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, het welk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben, en er werd aan hen geheiligd. We lezen verder bij vers 22. Toen reisden zij van Kades, en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land, het welk ik de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon, en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar zijn zoon aan. Want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar, op de hoogte van die berg. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls.
Wij zingen tot voortzetting van deze dienst Psalm 90 en daarvan het tweede en het negende vers. Hier in de kerk vooraan ingetogen, thuis mag u dat het volle borst doen. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Uw wenk alleen, als schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren. Want in uw oog zijn duizend jaren, Heer, een enkele dag, een nachtwaak en niets meer. En ook het negende vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken. De versen 2 en 9 van Psalm 90. de omstandigheden hebben we vanmorgen afgeweken van het feit dat het advent is. En hoewel we af en toe toch wel even doordenken dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus, lezen we een preek over het sterven van de hoge priester Aaron. Het is doodstil. Jongens en meisjes, als ik voorzichtig om me heen kijk, wat is het toch een prachtige tuin. Die kleurige bloemen, dat frisse groene gras, al die mooie bomen en struiken, vooral die twee bomen, daar in het midden van de tuin. Maar wat is het stil? Het lijkt wel alsof alle dieren hun adem inhouden. En waar zijn... Hoor, in de koelte van de namiddag hoor ik ineens de bladeren ruisen. De bladeren van de struiken en de bomen. En plotseling klinkt er een stem. Waar bent u? Waarom heb je jezelf verstopt? Ja, ik heb gegeten van die ene boom daar. Ik heb gezondigd. Je moet je schamen. Ja, dat doe ik ook. Want toen ik van die boom gegeten had, toen ineens voelde ik, ik ben naakt, ik heb geen kleren aan. En mijn vrouw heeft ook geen kleren aan. En toen we dat zagen, hebben we ons verstopt. Daarom waren we weg. Daarom was het zo stil. Korte tijd later viel de eerste druppel bloed op de aarde. Want die bladeren die ze aan elkaar gehecht hadden, waar ze schorten kleren van gemaakt hadden, die waren niet goed genoeg. Die kleren hadden ze zelf gemaakt. Maar God gaf rokken van vellen, dat wil zeggen, er moest een dier gedood worden. Het eerste offer was gebracht. Jongens en meisjes, wie was die man die zich zo verstopte achter de struiken? Nu is het niet doodstil, het is een rumoer van je welste. Iedereen schreeuwt door elkaar, kruis hem, wie, die man daar, met die doornenkroon, kijk eens. Ze rukken zijn kleding van zijn lijf, die is voor ons. En naakt hangt hij aan het kruis, terwijl zijn bloed op de aarde drupt. Het laatste, het volkomen, het volmaakte offer. Jongens en meisjes, wie zijn die twee mannen? Die ene, weggekropen achter de struik. Die andere, hangend aan een kruis. Wil je, jongens en meisjes, onder de preek steeds aan die twee mannen blijven denken? Terwijl we ondertussen gaan nadenken over een derde man. Over Aaron. Overdenken met elkaar de dood, het sterven van de hoge priester Aaron. De tekst kunt u vinden in nummer 20, de versen 23 tot en met 28. En we lezen daarvan alleen vers 28a. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Het thema voor de preek is het sterven van de hoge priester Aaron. En er zijn 3 aandachtspunten. Je hoeft ze, jongens en meisjes, niet per se te onthouden. Maar als je me wel goed probeert te luisteren naar de preek. 3 aandachtspunten dus bij het thema. Het sterven van de hoge priester Aaron. Eerst de reden. Waarom moest hij sterven? Vers 23, vers 24. Dan de manier waarop Aaron sterven gaat. Vers 25, 26, 27. En tenslotte de rust waarmee Aaron sterven kan. De reden waarom het moest. De manier waarop. En de rust waarmee het kon. De reden waarom Aaron sterven moet. Het is al 40 jaar geleden dat het volk Israël uit Egypte is gegaan. Ze hebben al eerder gestaan aan de grens van het land Kanaan. In nummer 14 lezen we hoe de Israëlieten het verslag van Jozua en Caleb niet hebben geloofd. Ze hebben geluisterd naar die andere 10 verspieders die niet geloofden dat God bij machten zou zijn om het volk in het land Kanaan te brengen. Een land vloeiende van melk en honing. Meer dan 38 jaar hebben ze rondgezworven in de woestijn. En de meesten, die destijds 20 jaar of ouder waren, zijn inmiddels gestorven. En nou lijkt dan toch het moment aangebroken dat het volk Israël het land Kanaan mag binnengaan. Ze zullen wel veel geleerd hebben in die jaren. Denk je niet, jongens en meisjes? Kort geleden is Mirjam gestorven. Het is u voorgelezen en de reis gaat weer verder. En dan komt de tegenslag. Er is geen water. Droogte en dorst midden in de zinderende hitte van de woestijnzin. Een brandende zon, een droge mond en geen water. Toen, zo staat er in vers 2 en 3, lees het maar mee in uw Bijbel. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. Het volk twistte met Mozes en zij spraken zeggende, och, of we de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waren we ook maar gestorven in de woestijn? Hebben ze dan helemaal niets geleerd van het verleden? Wat moet dat Mozes en Aaron diep hebben geraakt? Nu op de grens van het beloofde land en dan weer diezelfde reactie als in al die jaren. Ze vallen op hun aangezichten voor de Heren. En dan verschijnt de heerlijkheid des Heren. En de Heren antwoordt hun, leest u maar mee in vers 8. Neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots. En gij zult de vergadering en haar beesten drinken, dat wil zeggen te drinken geven. En dan, jongens en meisjes, dan gaat het fout. Dan gaat het helemaal fout. Mozes en Aaron verzamelen het volk voor die steenrots. Aaron staat erbij. Hij zegt niets. Hij kijkt toe. Mozes neemt het woord. Maar Aaron houdt hem ook niet tegen. En dan zegt Mozes, leest u maar in vers 10. En u hoort de bitterheid in zijn stem. Hoor toch, gij wederspannigen. Zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hier voorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots 2 maal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Vers 11, derhalve, daarom zei de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, het welk ik hun gegeven heb. Omdat u, Mozes en Aaron, mij niet geloofd hebt, daarom zult u het volk Israël niet in Kanaan mogen brengen. Wat? Niet in Kanaan brengen? Wat erg. 40 lange jaren hebben ze het volk bestuurd. Het was bijna niet te besturen. En nu ze eindelijk weer aan de grens van het beloofde land zijn, nu zegt de Heere, U zult Kanaan niet binnengaan. Waarom, jongens en meisjes, is de Heere zo streng tegen zijn kinderen, tegen Mozes en tegen Aaron? Misschien denk je bij jezelf, en ik kan het wel begrijpen, is het niet een beetje erg overdreven? Is het niet gewoon oneerlijk van de Heere? Slaan op de rots in plaats van spreken, in plaats van iets zeggen, en dan Kanaan niet in mogen gaan? Is de Heere niet te hard tegen zijn kinderen, tegen Mozes, tegen Aaron? We zouden ook kunnen vragen, waarom is de zonde van Aaron en Mozes nu zo groot, dat de Heere hen zo streng straft? Was het de bitterheid, de drift van Mozes? Waren het zijn ondoordachte woorden, toen hij zei, moeten wij, goed lezen, niet moet God, maar moeten wij water uit voor u uit de rots tevoorschijn halen? Was het omdat het een openbare zonde was voor de ogen van heel het volk? Zeker, dat is allemaal waar. Maar wat was toch de kern van de zonde van Aaron die erbij stond? Hij stond erbij, hij keek ernaar. 2 dingen, de Heere noemt ze zelf. Omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen van de kinderen van Israël. 2 dingen. Omdat u me niet geloofd hebt. Dat is het eerste. Aaron heeft God niet geloofd. Hij heeft God niet betrouwbaar geacht. Hij heeft heeft hetzelfde gedaan als het volk destijds, toen het niet geloofde dat God bij machten was om hen in het land Kanaan te brengen. En het tweede is, u hebt me niet geheiligd. Dat wil zeggen, u hebt mij niet de plaats gegeven die ik heb in onderscheid van alle andere goden van deze wereld, namelijk dat ik niet alleen rechtvaardig toorn, boos ben over de zonde en de zonde straf, maar dat ik ook, zelfs voor dit volk, barmhartig en genadig en goed wil zijn, zelfs nu ze voor de zoveelste keer weer in opstand zijn geraakt. Als God de Aaron aan het einde van zijn leven laat terugkijken, dan zegt God in vers 24, u bent mijn mond weerspannig geweest aan de wateren van Meriba. Letterlijk staat er rebellie, opstand, opstand, rebellie. Dat was de zonde van die man die wegkroop achter de struiken. Wie was dat, jongens en meisjes? Dat was Adam. Hij had God niet geloofd. Hij had God niet de plaats gegeven die hij waard was. De volmaakte, de heilige, de rechtvaardige God. Hij wilde als God zijn. Hij wilde niet buigen, maar staan. Hij wilde niet bukken, maar opstaan tegen God. Zucht u wel eens, ouderen, onder uw opstand. Onder die schuld van Adam, zegt u wel eens in uw hart, Heere, dat is ook mijn schuld. Zucht u wel eens, gemeente, onder uw opstand, uw rebellie tegen God, Heere, ik heb gezondigd. O wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Om onze zonde moeten we allemaal sterven. Om zijn zonde moet Aaron sterven, rechtvaardig. Hij weet het, hij voelt het en hij stemt toe. Hij sput het niet tegen, hij zwijgt. En daar ziet u, gemeente, iets van het werk van Gods genade in het leven van Aaron. Zonde begint met opstaan, genade begint met buigen. Niet met loven, niet met prijzen, met roemen in de naam van Jezus, maar met schuld, met schaamte. En we buigen, we breken, we zwijgen. In dat zwijgen van Aaron proeven we iets van de erkenning. Het is waar, heren, ik heb gezondigd. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb uw naam gelasterd. Ik heb uw woorden niet geloofd. Ik heb voor de oren, en dat voor de oren en de ogen van heel het volk. Kent u, gemeente, dat buigen, dat bukken, dat zwijgen van erkenning? Van schaamte, van schuld. Wat blijkt hieruit ondertussen ook die onvolmaaktheid van deze hoge priester. De Hebreeënbrief zegt, want de wet stelt tot hoge priesters mensen, mensen zoals Ezechiël zegt, mensenkinderen, Adamskinderen, die zwakheid hebben, die het nodig was eerst voor zijn eigen zonde te offeren en daarna voor de zonde van het volk. Wat was deze Aaron toch onvolmaakt. En wat was het een wonder van eenzijdige genade dat God de dienst van de verzoening had ingesteld. Dat mensen als Aaron, een kind van Adam, een plaats kregen in de dienst van verzoening, in de dienst van het bloed. Wat was het een wonder van eenzijdige genade dat God de mens die wegkroop voor God, dat God Adam niet liet gaan. Niet wegdeed van voor zijn aangezicht, maar verzoening vond. Verzoening die eeuwenlang werd afgebeeld in al die offers. In het bijzonder op die ene dag. De dag waarop de hoge priester zijn kleurrijke gewaad aflegde en in een eenvoudig priesterkleed inging in het binnenste heiligdom. Daar waar het bloed gesprengd werd voor het aangezicht van de heilige Israëls, daar waar de geur en de kleur van het bloed zich als het ware vermengde met de stem van de Almachtige. Als ik bloed zie, niet als u bloed ziet, maar als ik bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Maar wat was deze man die het bloed sprengde, wat was deze Aaron onvolmaakt. Alles wachtte op, alles wees heen naar die man, naar de volmaakte, naar de Christus die komen zou. Een priester, niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Een priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is hij borg geworden. Heel de oud-testamentische priesterdienst wees heen naar de vrijwillige liefde van Christus die komen zou. Wees terug naar de stille eeuwigheid toen hij zei, zie, ik kom om uw welbehagen te doen. Wees heen naar de dag van zijn geboorte, naar de kribbe, naar de dag van zijn sterven, naar het kruis. Wat was deze Aaron toch onvolmaakt? Maar wat was de Heere tegelijkertijd toch genadig en goed voor zijn kind en knecht Aaron? Wat een wonder van eenzijdige genade ook, dat God deze mens Aaron niet wegvaagde, dat hij niet verzwolgen, opgeslokt werd door de aarde, zoals destijds Korach, Datan, Abiram en onopgeslokt werden door de aarde. Korach, ook iemand uit de stam van Levi, een valse drager van het bloed. O, wat een waarschuwing aan het adres van ons, dienaars van het evangelie. God spaart Aaron uit genade. Hij doet ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze misdaden. Aaron moet wel sterven, maar niet als een misdadiger. Niet zoals Korach. Hij zal, zo zegt de Heere, en wat klinkt dat vol van liefde en zorg, hij zal verzameld worden tot zijn volken. Wij gaan naar de tweede gedachte, de manier waarop Aaron sterven gaat. Maar wij zingen eerst, voordat we de drie mannen straks de berg op zien klimmen, van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Wat er volgt, het derde vers van Psalm 17. Manier waarop Aaron sterven gaat. Aaron, Mozes en Eleazar, de zoon van Aaron, drie mannen. Ze klimmen omhoog, de berg op, de berg Hor. Kijk, het volk kijkt toe, daar gaan ze, die drie mannen. Mozes, Aaron, Eleazar. Maar Aaron weet wat hem te wachten staat. Dit wordt zijn laatste tocht. Een enkele reis. Hij moet voor God verschijnen. Wat een stil getuigenis gaat er toch uit van die man. De rust waarmee hij gaat, wetend dat hij sterven moet. Wat zouden jullie doen, jongens en meisjes? Ik zou misschien wel wegrennen. Nee, nee, ik wil nu nog niet sterven. Maar kijk eens hoe rustig die man meeloopt. Dit is een man die weet dat hij sterven kan. Dat hij kan heen gaan in vrede. Kom jongens en meisjes, loop in gedachten even met me mee. De berg op. De Bijbel doet dat ook. Neemt ons in gedachten mee. Naar boven die berg op. Wat is toch het geheim van die derde man. Die zo heel rustig de ontmoeting met God tegemoet durft te gaan. Wat geeft hem zoveel rust? Hou die vraag even in gedachten. Wat geeft Aaron nou zoveel rust? Misschien zeg je wel dat hij al zo lang hoge priester is geweest. Zou het waar zijn? Ik weet het niet. We zijn inmiddels boven op de berg aangekomen. Misschien wel een beetje buiten het gezichtsveld van het volk, veld van het volk dat beneden wacht. Kijk, daar staat hij, de hoge priester Aaron. Prachtig, vind je niet? Dat hoge priesterlijke kleed. Misschien heb je wel eens een tekening of een schilderij gezien van die prachtige kleren van de hoge priester. Eerst een witte linnen rok, die kon je niet zien. Die zat onder zijn kleding, net als je hem, dat kan ook niemand zien. Maar dan daaroverheen die prachtige blauwe mantel met aan de onderkant mooie klingelende belletjes. En daaroverheen de efod, een soort hesje, met een voor- en een achterkant. Aan elkaar gehecht met gouden gespen. En daarin zaten 12 prachtige edelstenen. Met daarop de namen van de 12 stammen van Israël. En daaroverheen, aan de voorkant, de borstlap. Versierd met 12 gouden kastjes. Waar ook weer 12 edelstenen in zaten. En op zijn hoofd die prachtige tulband met die glinsterende gouden plaat. Met daarop de letters geschreven, van rechts naar links, de heiligheid des Heren. Alles, alles in die kleding van de hoge priester wees heen. Naar de heerlijkheid van God, naar de heiligheid van de Heren, naar de trouw van zijn verbond, naar de deugden van God. En de mens daaronder. Was een mens. Adams kind. Wat riep alles toch om een betere en een blijvende hoge priester. Zoals de Hebreeënbrief zegt, heilig, dat wil zeggen zonder zonde. Onnozel, dat wil zeggen onschuldig. Onbesmet, niet besmet met zonde. Afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Daar staat hij, de hoge priester Aaron. Maar zo kan hij niet sterven. Daarom heeft God tegen Mozes gezegd, trek Aaron zijn klederen uit. Mozes moet al die mooie gewaden één voor één uittrekken. Het woord dat in het Hebreeuws gebruikt wordt, heeft iets heel onaangenaams. Iemand zijn kleding afnemen zonder toestemming. Jongens en meisjes, daar moet je toch niet aan denken. Dat iemand anders jouw kleding afneemt. Dat iemand jou gaat uitkleden. Dan zeg je, nee, dat wil ik niet. Dat vind ik naar. Zoals de broers van Jozef zijn veelvervige rok hebben afgepakt. Zoals de krijgsknechten de kleding van de Heer Jezus hebben afgenomen en verdeeld. Hij kwam in de wereld als een kind. Hij werd gewonden in doeken. Hij droeg de schande van onze naaktheid. Maar straks op Golgotha worden die doeken van zijn lijf gerukt. En draagt hij opnieuw en veel intenser de schande van zijn bruid. Aaron kan niet voor God verschijnen als hoge priester. Hij moet als mens voor God verschijnen. Als kind van Adam. Zonder al die mooie gewaden. naakt zoals hij is, mens, zondaar. Gemeente, de dood ontkleedt ons. De dood kleedt ons uit. Wij moeten voor God verschijnen zoals we zijn, als mens, als zondaar. U zult ook niemand mee kunnen nemen. Als u sterven moet, kunt u uw vrouw, uw man niet meenemen. Ouders, u zult, als u voor God verschijnen moet, uw godvrezende kind niet kunnen meenemen. Uw ambtsdragers niet. U zult alleen voor God staan, zoals u bent. Voor wij sterven gaan, zullen ook wij, broeders van de kerkenraad, al onze waardigheid moeten afleggen. Dat zwarte pak gaat uit. Hier waren we misschien geacht om onze woorden, om ons optreden, om ons ambt. Maar daar zullen we zonder dat alles voor God moeten verschijnen, zoals we zijn. Mozes doet wat God hem opgedragen heeft. Eén voor één neemt hij Aaron zijn kledingstukken af. Ongevraagd. Geef maar hier Aaron. Aaron heeft gezwegen toen God hem de straf aanzegde. En Aaron, hij zwijgt opnieuw. En in dat zwijgen wijst hij opnieuw heen naar de komende Christus. Ruw werd zijn kleding hem afgenomen. Zijn rok zonder naad werd verdobbeld door de soldaten. Ze hebben, zegt de psalmdichter, mijn klederen onder zich verdeeld. Over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Alles wijst heen, alles wijst vooruit. Maar er was één groot verschil. Aarons kleed was besmet met zonde. Maar het kleed van Christus was ondanks alle verzoeking nooit besmet geraakt. Hij kon met recht zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij was onschuldig, toch werd hij ter dood gebracht. Ook hij moest voor God verschijnen, maar zo heel anders. Niet vanwege zijn eigen zonden, maar hij droeg vrijwillig de zonde van zijn bruid. Hij was ook meer dan hoge priester alleen. Christus heeft zichzelf geofferd. Hij was hoge priester en offerlam tegelijk. Een volkomen hoge priester. Een volmaakt offer zonder gebrek, zonder zonde. Voor hem was het niet alle dag nodig, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Hij liet zich gewillig ontkleden. Eén voor één namen de krijgsknechten zijn kledingstukken af. Nee, ik moet het anders zeggen. Eén voor één nam de vader hem alles af. Zijn liefste kind, zijn enige geboren zoon. En hij deed het voor vijanden. Naakt liet God hem hangen aan het kruis. Voor wie? Voor wat voor soort mensen? Voor vijanden? Voor weglopers? Voor verbondbrekers? Zie hier toch Christus in zijn kostbaarheid. In de kostbaarheid van zijn schande. Voor wie? Voor wat voor soort van mensen? Voor opstandelingen, voor rebellie, voor rebellen als, ja, als Adam. Gemeente, voor wie krijgt deze Christus werkelijk waarde? Wie ziet schoonheid in een borg die naakt hangt aan het kruis? Wilt u ondertussen in gedachten nadenken over deze vraag? Wat doet Mozes? Eén voor één neemt hij alles af, kleed na kleed. Dat is het werk van Mozes. En Mozes is hier de vertegenwoordiger van de wet. Dat is het werk van de wet. Ook juist in het leven van opnieuw geboren mensen. Mozes neemt alles af. De wet neemt alles af. En die wet, zegt een van de bekende dominees Erskine, Erskine. Die wet is als een naald die aan de draad van het evangelie vooraf gaat. Dus het evangelie is de draad. Maar die draad wordt getrokken door een naald, door een scherpe naald. En die naald, die doet pijn. De wet, dat is die naald. En de wet wijst ons de zonde aan in het leven. De wet schijnt dwars door de buitenkant heen. Zoals het licht van de alwetende dwars door de vijgenboombladeren van Adam heen scheen in het paradijs. Zo schijnt de wet in de handen van Gods geest dwars door de buitenkant van ons bestaan heen. Tot in het diepst van ons hart. Tot in het diepst van ons Adams hart. Jongens en meisjes, je moet even luisteren naar een voorbeeld. Misschien vind je het wel een beetje een raar voorbeeld. Maar dat geeft niet. Een voorbeeld om uit te leggen wat die wet nou precies doet. Dan moet je maar eens denken aan een mesthoop. Misschien hebben jullie wel een mesthoop achter in je tuin. Anders heb je er vast wel eens een keer een gezien of eentje geroken. Als het koud is in de winter en je loopt langs een mesthoop, dan ruik je niks. Je ziet hem wel, maar ruiken doe je hem niet. Maar wat gebeurt er als de zon gaat schijnen? En als je een schep pakt en laagje na laagje die mesthoop openmaakt. Laagje na laagje leg je het binnenste van die mesthoop bloot. Dan zeg je, dat stinkt verschrikkelijk. Daar walg ik van. Dat is nou, en hoe raar je dat voorbeeld misschien ook vindt, maar dat is nou het werk van Mozes. Dat is nou het werk van de wet in de handen van de Heilige Geest. Terwijl de zon gaat schijnen, haalt Mozes die wet laagje na laagje weg. En wat blijft er uiteindelijk over? Adam. Een mens die alleen maar zonde heeft. Een mens die voor God niet kan bestaan. Een mens die zegt, ik heb een walging aan mezelf. Ik stink voor God. Aaron laat het toe. Hij laat zijn kleding afnemen door Mozes. Eén voor één. Maar zo gewillig als Aaron zijn de meeste van Gods kinderen meestal niet. Aaron is door genade gewillig gemaakt. Maar wat kunnen Gods kinderen zich daartegen verzetten? Vechten. Vechten. Tegen dat ontdekkende werk van Gods geest. Wat heeft de Heere veel werk, heel veel werk, om zijn kinderen op die plaats te brengen waar ze uiteindelijk zeggen, ja Heere, het is waar. Ik ben een zondaar voor u. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Maar ondanks al hun verzet gaat de Heere toch door. Hij neemt ons alles af, één voor één, laag voor laag, kledingstuk voor kledingstuk. En dan dat laatste kleed, dat is het moeilijkste. Dat doet het meeste pijn. Stel je voor, meisjes en jongens, je bent bij de dokter. En die zegt, doe je trui maar uit, anders kan ik je niet onderzoeken. Je broek, je sokken, je hemd, leuk is het niet, maar je doet het. En dan uiteindelijk zegt hij, ja, doe dat laatste ook maar even uit. Dan zeg je, nee, dat wil ik niet. Als dat moet, dan loop ik echt weg. Toch moet je daar een beetje aan denken als het gaat om het werk van God de Heilige Geest in het hart. Dat is wat God doet, net als een dokter. Hij doet het niet om je te plagen. Die dokter heeft je gezondheid op het oog. De Heere heeft je leven op het oog. En, zegt de Heere, terwijl hij kijkt in je hart, in liefde hoor, kijk, dat is zonde. En dat... Zie je het? Laagje voor laagje. En je zegt, ja Heere, het is waar. U hebt gelijk. Maar dan dat laatste laagje. Dat laatste kleed. Als de Heere zegt, je denk wel, jongen of meisje, dat je zoveel goeds doet. Dat je zoveel van me houdt. En het is al waar. Maar daar zit ook nog zoveel zonde doorheen. Dat is ook zo gemengd met zonde. Ook dat kleed is niet genoeg voor mij. De Heilige God. Je hebt het kleed van een ander, van de Heere Jezus nodig. Dat kleed van jou, dat neem ik af. Dat doet ons veel verdriet. Dan zeg ik, nee Heere, dat wil ik niet. Dat wil ik niet verliezen. Ouderen, als God met zijn vinger wijst naar het binnenste van uw hart. En hij zegt, uw vermeende goedheid, uw gerechtigheden, die zijn een wegwerpelijk kleed. Weg ermee. Op een dag sta ik als een naakte zondaar voor God. En dat kan niet. En wat wordt het dan nood in ons leven? Ik kan zonder God niet meer verder. Maar zo kan ik ook niet voor hem bestaan. Zo kan ik niet verder. En wat wordt het dan een wonder? Als het evangelie klinken mag. Als Christus zich gaat openbaren in ons leven. Als blijkt dat dan die scherpe en die pijnlijke naald van de wet een draad trekt, de draad van het evangelie, de draad van de blijde boodschap dat Christus kwam om het verlorene te zoeken, om vijanden met God te verzoenen. Dat brengt ons bij het derde aandachtspunt en dat is de rust waarmee Aaron sterven kan. Wij zingen vooraf, De lofzang van Simeon, vers 1. Zo laat gij hier uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. En wat er volgt, eerste vers van de lofzang van Simeon. Ten derde de rust waarmee Aaron sterven kan. Wat is toch het geheim van de man die hier voor God verschijnen moet? Jongens en meisjes, je zou er ondertussen over nadenken. Wat is nou toch het geheim van Aaron? Het antwoord op die vraag staat in onze tekst. Lees nog maar een keer mee in vers 28. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. Daar hebben we het zojuist over gehad. En dan komt het geheim. Hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. Aaron sterft terwijl zijn ogen de nieuwe hoge priester zien. Als God zijn gericht gaat voltrekken in het leven van Aaron, dan moet hij alles afleggen wat geen geldigheid heeft voor God. Mozes, de vertegenwoordiger van de wet, neemt hem één voor één alles af wat de toets van de wet niet kan doorstaan. En ondertussen moet Aaron zich meer en meer beschuldigen. Als hij op zichzelf ziet, dan weet hij het. Zo kan het niet. Zo moet hij omkomen. Maar, wonder van eenzijdige genade. Diezelfde God die hem alles ontnam, stelt op datzelfde ogenblik voor die stervende Aaron een nieuwe hoge priester, kijk maar, een blauwe mantel, een efod, borstlap, een tulband, die gouden plaat. Aaron kon leven met zicht op het bloed van de offers. Aaron kan sterven met zicht op de hoge priester. Op de komende, op de grote hoge priester. Zo kan hij zingen met Simeon. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Letterlijk staat er in Lucas het reddende. Mijn ogen hebben het reddende kind gezien. Wat een beeld van het werk van Gods geest in de harten van zijn kinderen. Het is de Heilige Geest die, terwijl we zien dat we voor God niet kunnen bestaan, onze ogen richt op de schoonheid van de borg, op de grote hoge priester. Hoe kostbaar wordt zijn bloedrode gewaad in onze ogen, als we zien dat hij gestorven is voor vijanden. Hoe kostbaar wordt zijn gescheurde kleed in onze ogen, als we zien dat hij gestorven is voor de naakte zondaar. O, hoe kostbaar wordt in onze ogen zijn verdobbelde rok, als we zien en geloven dat hij gegeven is van harte en met zoveel onuitsprekelijke zondaarsliefde voor het wegwerpelijke kleed van mijn schijngerechtigheid. Zie toch, armen, geestelijk naakte zondaren, van wie de wet één voor één alles afneemt of afgenomen heeft. Hier is de hoge priester, de volmaakte, de volkomene, de blijvende. En hij heeft zichzelf geofferd, alles. Zijn kleding, zijn leven, zijn bloed, alles. Voor zulken als u bent, die naakt staat voor God. Hij roept er u als het ware toe. Ik deed het voor u. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor zijn volk, om voor hen te bidden. Deze zaligmaker, die gewikkeld werd in de doeken van onze schande, die naakt en bloedend hing aan het kruis, deze zaligmaker is zo geschikt voor u, naakte en schuldige zondaar. U bent nooit geschikt voor hem. U zult het nooit worden ook. Al die klederen van u zijn waardeloos. U bent ongeschikt voor Jezus, maar hij is zo geschikt voor u. Kom, laat, terwijl de geest u alles ontneemt, uw blik toch richten op hem, die vandaag voor u staat. Zie het naakte lam van God. Met hem kunt u leven, met hem kunt u sterven, zalig sterven. O, wat een rust, wat een vrede, ook in de strijd met de laatste vijand, te mogen sterven met een blik op de hoge priester. Dan staat u, ik zei dat straks wel, maar dat was niet waar, dan staat u straks toch niet alleen voor God. Dan staat er één naast u, de grote hoge priester, en hij zal zeggen, voor deze heb ik verzoening aangebracht. Mijn bloed voor de schuld van zijn rebellie, mijn kleed, het kleed van mijn gerechtigheid, over de schuld van haar opstand en ongerechtigheid. En zo zullen zondaren, vijanden, verbondsbrekers, straks in gestikte klederen tot de koning geleid worden. En ze zullen zingen. Wat zullen ze zingen? Het was door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Jongens en meisjes, als je zo mag leven, zoals Aaron, met het zicht op de offers, met het zicht op het offer, op de Heer Jezus Christus, dan ben je zo gelukkig. Als je zo sterven mag, met het zicht op het offer, op de hoge priester, op de Heer Jezus, dan ben je zo gelukkig. Aaron was zo'n gelukkige mens. Kom, heb je geen lust, heb je geen zin om de Heere te vrezen? Het is zo goed om de Heere te dienen. Het maakt je zo nameloos gelukkig. Niks hebben van jezelf. Je denkt, dat klinkt niet fijn. Dat begrijp ik. Maar toch is het waar. Alles kwijtraken van jezelf. Je zegt, dat klinkt niet goed. Ja, dat begrijp ik. Maar toch is het waar. Het is zo goed om de Heere te dienen. Ik dien hem nu al zoveel jaar. Maar ik heb er nog nooit één moment, echt, nog nooit één seconde spijt van gehad. Want als je dan alles kwijt bent van jezelf, en je krijgt uit genade Christus, zijn genade, zijn vergeving, het kleed van zijn gerechtigheid, dan heb je alles, echt alles. Maar als je hem niet hebt, dan heb je niks. Gemeente, ik wens u allen toe dat u mag leven zoals Aaron. Dat is echt leven. Leven zoals door God gewild. Leven tot zijn eer. Ik wens u allen toe dat u vroeg of laat mag sterven zoals Aaron stierf, met zicht op de hoge priester. Dat wordt sterven, erven, dan kunt u zingen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid, het reddende, uw reddende kind gezien. En de ogen die hem gezien hebben, die zullen nooit meer terugzien. Onze blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. In gestikte klederen zullen we tot de koning geleid worden. En we zullen zingen, voor altijd. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, we mogen u erkennen. Hartelijk danken voor het woord dat we ook vanmiddag weer mochten horen. Vanmorgen mochten horen. Waardoor u tot ons hebt willen spreken. Werd u bepaald bij het sterven van Aaron. Hij was hoge priester, maar als hoge priester kon hij niet sterven. Alles moest worden afgelegd. Heer, als we nog zoveel kleren hebben waar we ons achter verschuilen. Nog zoveel gerechtigheden waar we ons mee bekleden. Wilt u het ons afnemen, zoals u dat kunt. Daar zullen we ons tegen verzetten, dat vinden we niet leuk. Maar het is zo nodig, Heer, om u te mogen kennen. En dat kleed van uw gerechtigheid, dat precies past. Dat u ons om wilt hangen. Om dat te dragen. Heer, mogen we daarin voor u gevonden worden. Zie ons aan. In dat alles reinigende bloed van hem. Wiens komst we mogen verwachten. En waar we naar uitzien in deze tijd. Die kwam in een kribbe. In een wereld verloren in schuld. Mogen we op hem zien, Heere. Gedenkt u ons ook in het verdere van deze dag. Sterkt u onze broeder als hij vanmiddag een predikatie zal lezen. Als het gaat over die andere naam. Niet alleen Jezus, maar ook Christus, de gezalfde. Heer, mogen we hem kennen. Geeft u dat alles goed mag gaan. Waakt u over ons in het verdere van deze dag. Bewaar ons voor de zonde. Zegen uw woord andermaal. We hopen, we bidden u dat. Niet omdat we dat verdienen. Maar alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 17 en daarvan het 8e vers. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 8e vers van Psalm 17. Met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.